Goed, we gaan vanmorgen weer verder met de studie. En zoals ik u beloofd heb, gaan we verder met de leer der alverzoening. Daar hebben we de afgelopen keren een begin meegemaakt. Het was een soort inleiding. En we hebben in het kort kennis gemaakt met die leer der alverzoening. En ik heb ook genoemd wat ongeveer de hoofdthema's zijn waarom ik geloof dat deze leer niet de leer is, niet hetgeen is wat de Bijbel leert over wat er geschiedt met de mensheid in het algemeen en met nadruk wat er geschiedt met de ongelovige mens. Ik moet ook nadrukkelijk wel vermelden dat als je daarbij stilstaat bij dat onderwerp, dat ik heel eerlijk ben als ik zeg dat de Bijbel daar niet zoveel over zegt. Waarom zegt de Bijbel daar niet zoveel over? De Bijbel is geconcentreerd met een boodschap die gericht is op het heden. En straks ook met nadruk gericht is op die Centaleia van de Aion. En gericht is tot het volk van Israël. En gericht is ook tot de volkeren in de Ecumene. En omdat het een boodschap is die met nadruk gericht is op het heden en straks ook op een klein stukje van de toekomst. En niet zozeer gericht is op de toekomende aion, de aion van het koninkrijk, de aion van het 1000 jaar. En niet zozeer een boek is wat gericht is op de nieuwe schepping. Want laten we eerlijk wezen, als we heel de Bijbel doorgaan, dan vinden we daarover zeer weinig informatie, als je dat gaat vergelijken met de informatie die wij hebben over het heden en eigenlijk over het verleden en over de nabije toekomst. Waarom? De Bijbel geeft een boodschap voor het heden. En waar is de Bijbel mee bezig? Hoofdzakelijk. De Bijbel is hoofdzakelijk bezig met de roeping van die 3 gemeenten. En die roep die weer klinkt. En die roep die heeft weer klonken in het verleden, nadat het paradijs was geweest, begon het al in de dagen van Adam. En in de eerste 2000 jaar heeft dat weer klonken en zo is een gemeente van rechtvaardigen ontstaan, waar ook Adam en Seth en Noach toe behoren. En daarna heeft God in feite is niet verder gegaan met de mensheid na de zonvloed, omdat daar Babel ontstond. En in de tegenwoordige Aion zie je dat er een roeping is gekomen van een volk uit Abraham, Isaac en Jacob verwekt. Het volk van Israël. En toen Israël, weerspannig was in de dagen van de Heer Jezus en de koning niet wilde aanvaarden, waardoor het koninkrijk der hemelen niet kwam, wat beloofd was, zie je dat nadat ze tot 2 keer toe de gelegenheid hebben gehad om de koning te aanvaarden, de Messias te aanvaarden en weigerden, dat zij Lo-Ammi werden en dat er iets geopenbaard werd dat er nog een derde zoon werd geroepen. Een derde gemeente. De gemeente die wij vormen. De gemeente van het ene lichaam. En tot op heden zou je kunnen zeggen, in die afgelopen 6000 jaar, als je daarnaar kijkt, dan zeg je, dan zie je uit elke 2000 jaar, zie je 3 gemeenten worden geroepen. In de eerste 2000 jaar, geen volk Israël, geen gemeente van het lichaam, maar een gemeente van eerstgeborenen, een gemeente van rechtvaardigen. In de 2000 jaar daarna, van de zondvloed tot op Christus, een gemeente van Israël. En ik zou kunnen zeggen vanaf Handelingen 28, vanaf Christus tot de dag van vandaag, de roeping van de gemeente, het lichaam van Christus. 3 gemeentes. En daar is de Bijbel vol van. En dat is de boodschap. De boodschap is niet in die 6000 jaar geweest dat er een boodschap is tot de mens. Ach, het komt toch allemaal wel goed, joh. Je zal toch wel opstaan. En je krijgt toch nog wel de gelegenheid, als je niet aan die roeping die er weer klinkt beantwoordt, als je daar niet naar roept, dan is daar nog de gelegenheid, nog uitgebreide gelegenheid om de Heer Jezus te leren kennen. En voordat de nieuwe schepping komt, in die 1000 jaar die nog rest, om de Heer Jezus te leren kennen, wedergeboren te worden en zo door de Heer Jezus geleid te worden de nieuwe schepping in. Dat is niet de boodschap in die 6000 jaar. In die 6000 jaar is de boodschap het roepen van 3 zonen tot heerlijkheid, die mogen mede-erfgenaam zijn met Christus, die erfgenamen zijn van God en die erven in die oude schepping. En 1000 jaar lang straks samen met Christus zullen heersen, ieder in zijn eigen erfdeel. Dat is de boodschap van vandaag. Dat is de boodschap van gisteren. En dat is ook de boodschap straks, voordat nog Christus wederkomt, in de Suntelijen van de Aion. En je ziet wel af en toe, in die gedeelten die dan gaan over die 1000 jaar wanneer Christus is wedergekomen, dat we dan wel een aantal zaken daar allemaal tot zijn vervulling, profetieën komen daar tot zijn vervulling. En je ziet daar wel een aantal lijnen. En je ziet daar ook wel dat er een Aionisch evangelie straks zal weer klinken. En dat God helemaal begint met de mensen bij het begin. Dat de mens moet gaan geloven dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat hij, dat hij gevraagd komt om te worden te komen tot het geloof in God. Maar dat daar niet naar blijft, dat hij daarna uitgenodigd wordt om zijn geloof als ware te gaan uitstrekken. Dat hij mag geloven van dat hij een geloof als ware tot op God hebt. Want zo is eigenlijk de grondtekst steeds daar in de Bijbel. Als je naar het woord pistis geloof gaat kijken, dan zie je steeds dat de mens als ware in het geloof kan toenemen. Eerst heeft hij zijn geloof op God. Dan heeft hij, dan krijgt hij een geloof tot in God. En dan kan hij een geloof krijgen in God. He, zo is het ook met Christus. Als Christus zich straks openbaart, kan hij een geloof hebben tot op Jezus Christus. Daarna kan hij een geloof krijgen tot in Christus. En uiteindelijk kan hij een geloof krijgen in Christus. Het is net of je van buiten naar binnen komt. Of je geloof vermeerdert. Of je geloof toeneemt. En zo is het vaak met veel mensen, ook in het heden zelfs, de geloofsgroei. Het is eerst een geloof, dan hebben ze het over Jezus. En dan zien ze niet meer van hem dan Jezus. En ze hebben ook een geloof tot op Christus Jezus. Maar als hun geloof toeneemt, dan gaan ze opeens zien dat hij niet alleen Jezus is, in zijn aardse gestalte en in zijn aardse naam, waarin hij heel dicht nabij de mens staat, maar dat hij ook is de Christus. En dan gaan ze meer verheerlijken als Jezus Christus. En dan gaan ze niet meer over hem praten zoals Jezus hier en Jezus daar. En dan vinden ze dat zelfs een beetje, ja, dat ze daar de Heere Jezus een beetje mee verlagen. En dan gaan ze hem Christus Jezus noemen, of Jezus Christus. En als je geloof dan is toegenomen, dat hij niet alleen maar een geloof is tot op de Heere Jezus Christus, maar een geloof is tot in Christus, dan mag je ook nog groeien tot het geloof dat je zegt, hé, ik zie dat hij de Heere is. En dat je tot ontdekking komt dat hij de Heere Jezus Christus is. En de Bijbel gebruikt dan het woord in. Zo groei je in het geloof. Dan heb je niet alleen het geloof dat je hem ziet als Jezus, maar dan ga je hem zien als Jezus Christus. En uiteindelijk ga je hem zien als de Heere Jezus Christus. En zoals dan is het nog niet afgelopen. Want dan spreekt de Bijbel zelfs nog Paulus, zelfs in de brieven van de verborgenheid, gebruikt hij helemaal geen voorzetsel meer. Maar dan is God in feite daarin dat geloof al alles in allen, alles in de gelovigen. Dan wordt er geen in meer gebruikt of tot op of tot in. Er wordt niks meer gebruikt. Er staat alleen maar het Christusgeloof. Je bent één gemaakt met Christus. Nou, dat is in feite de hele gang die de mensheid en ook de schepping zal moeten doormaken. Het begint straks voor de mens helemaal het begin. Waar wij in ons leven heel persoonlijk, heel praktisch al toe zijn gekomen, als het goed is. Dat we steeds verder groeien in ons geloof. totdat we opeens en langzamerhand gaan ontdekken dat hij niet alleen Jezus is, maar Christus Jezus, dat hij is de Heere Jezus Christus. En dat je één gemaakt bent met hem en dat die verborgenheid die hij is, dat aan je geschonken wordt, dat je geopenbaard wordt en dat je één bent met hem. En dat je met hem gaat leven, één met hem. En dat heeft tijd nodig. Vaak heeft het in ons eigen leven een heel leven nodig, voordat je daar komt. En straks voor die mensheid en voor de schepping, straks als Christus is wedergekomen, heeft dat ook tijd nodig. En de Heer die trekt daar 1000 jaar voor uit, om de mens te leiden door de wedergeboorte in, dat ze hem gaan leren kennen, eerst als Jezus. Niet alleen dat ze hem aanvaarden dat hij de schepper is van hemel en aarde, dat moeten ze ook belijden, maar langzamerhand moeten ze er tot het inzicht worden gebracht, tot het geloof worden gebracht, door wedergeboorte heen, door leven te ontvangen uit God zelf, van wie hij is. En langzamerhand openbaart hij zich aan de schepping, aan dat schepsel en aan de mens van wie hij is. En dat is een heel traject. Maar nogmaals, de Bijbel houdt zich daar dus in hoofdzaak wat er straks zal geschieden. Als Christus is wedergekomen, naar verhouding hebben we daarover niet zoveel geschreven. Ja, we hebben wel wat profeten die allemaal inzoomen op de eindtijd en daarna laten zien dat na de eindtijd, na de suntelijen van de Aion, het koninkrijk zal worden opgericht en dat koninkrijk van Israël heerlijk zal zijn en dat het zal eruit zien als de Hof van Eden. En ze blikken ook nog een beetje, heel klein beetje maar, op de rest van de wereld. He, dat daar niet zo heerlijk is buiten die Hof van Eden. Die tijd keert als ware weer terug van het paradijs. Dat laat de Bijbel zien, dat loopt parallel, die periode. He, voordat die nieuwe schepping komt. Maar zoveel is daar niet over geschreven. En daarom, ook al laat de Bijbel wel zien, en dat hebben we onderzocht, dat er een opstanding zal zijn van alle doden, en daar bedoel ik mee alle mensen die niet geloven, alle ongelovige mensen die Christus niet kennen, die niet tot die drie groepen gemeenten behoren, ja, die zullen opstaan. En we hebben gezien dat de Bijbel laat zien dat daar op grond van alle tekstplaatsen die je daarvoor kan aanvoeren, ons meer grond geeft om aan te nemen dat het niet plaatsvindt aan het eind van die 1000 jaar, maar aan het begin van de 1000 jaar. Dus ik, als ik daarnaar kijk, ja dan geloof ik dus dat daar meer de grond ligt om te geloven dat Christus met de mens in het algemeen op zijn manier klaarkomt en niet dat dus de theorie is dat de mensheid aan het eind van de 1000 jaar opstaat, voor een grote witte troon komt en daar zal worden geoordeeld. Ja, bij dat gericht voor die grote witte troon, daar hebben we uitvoerig bij stilgestaan. En ik hoop ook spoedig die brochure te kunnen versturen aan iedereen, het laatste oordeel, waarin we heel veel aandacht daaraan geven. En waarom hebben we daar heel veel aandacht aan gegeven? Nou, omdat de orthodoxie en ook de hele christenheid daar zoveel aandacht aan geeft, want de leer is van: ieder mens komt voor die grote witte troon. En dan pakt men Openbaringen 20. En wat is de consequentie daar dan van? Ja, dat de mens in feite, als die niet in het boek des levens staat, zal worden geworpen in de poel des vuurs. Ik geloof ook als aan het eind van de 1000 jaar, ook al gaat Openbaringen 20 specifiek over die geloofsgroep van Israël, zoals we zagen. Maar ik geloof als mensen aan het eind van de 1000 jaar gekomen zijn, net als Gog en Magog, en geveinsd hebben, maar gedaan hebben alsof, en niet tot het geloof gekomen is, niet die geloofsgroei hebben meegemaakt, maar zich omdat Christus heerste over deze aarde, heerste over heel zijn schepping, over die oude schepping. En alle knie zich moest buigen, maar dat het wel ging, al knersertandend, al gefeind, net doen maar alsof, want anders. En als dan aan het eind van de 1000 jaar Satan wordt losgelaten uit de put des afgronds en hij begint te verleiden, en deze mensen hollen Satan dan toch weer achterna, en ze blijken dus waarachtig niet Christus te kennen en hem niet echt te aanvaarden als de Christus, als de Heere, ja, dan geloof ik dat ze wel degelijk geworpen zullen worden in die poel des vuurs. En dat zij voor eeuwig verloren zijn. De Bijbel spreekt erover dat mensen voor eeuwig verloren zijn. Dat ze teniet worden gemaakt. En die mogelijkheid bestaat. Echter, ik geloof dat dat uiteindelijk in verhouding met heel de schepping, dat het maar een handjevol zal zijn die uiteindelijk voor Satan zullen kiezen. Ik geloof nooit dat de eindberekening, om zomaar te zeggen, zal zijn dat er 1/100ste promillage van de scheppingen van de mensheid in de eeuwigheid in heerlijkheid zal zijn, in de nieuwe schepping zal zijn, en terwijl 99,999% van heel de schepping Satan achterna gelopen is. Dat is niet de eindbalans, geloof ik, van de Bijbel. De eindbalans die de Bijbel me schildert is dat hij juist die 100ste promillage, dat schepselen zijn, gevallen engelen zijn, demonen zijn, en ook gevallen mensen, om zo maar te zeggen, zijn, die voor eeuwig daar in die poel des vuurs worden geworpen en daar teniet worden gedaan. Die krijgen te maken met de tweede dood en dat houdt op. Ik geloof nooit dat Satan zal kunnen zeggen tegen God of tegen Christus: ja, ik word wel in die poel des vuurs geworpen, maar heel de schepping koos toch eigenlijk voor mij en niet voor u. Ik geloof dat dat de eindbalans van Gods verlossingswerk niet is. Goed, ik begrijp best wel dat op die traditionele voorstelling van de orthodoxie en eigenlijk van heel de christenheid, dat daar als een reactie daarop vele theorieën zijn gekomen om, ja, toch een opening te geven dat de zaak toch anders moet liggen dan wordt voorgesteld. Namelijk dat 99,9% van de mensheid in de hel wordt geworpen en dat ze daar voor eeuwig, voor altoos, zullen worden gepijnigd. En we hebben ook gezien, als je dat in de Bijbel, al die teksten die daarover gaan nagaan, dan zie je dat dat eigenlijk teksten zijn die allemaal in een andere tijd passen. En ja, dat de vertalingen van die teksten wel zo zijn vertaald alsof dat allemaal past in de eeuwigheid. Maar we hebben gezien dat dat allemaal vaak te maken heeft, juist met de eindtijd. En dat je, als je die teksten daarin gaat lezen, dat is een heel andere betekenis en een heel andere uitleg krijg je dan van die teksten. Ik heb er best begrip voor dat er als reactie verschillende ideeën, theorieën naar voren zijn gebracht om te laten zien dat het ook wel eens heel anders zou kunnen zijn. Maar de bekendste is wel de theorie van de universele verzoening. In Nederland wordt dat altijd genoemd de alverzoeningsleer. Maar eigenlijk heet het universele verzoening. En die leer die houdt dus in het algemeen houdt die in, dat aan het einde der eeuwen al wat God geschapen heeft tot hem verzoend zal worden. Zodat God zal zijn alles en in allen. Het houdt dus in dat alle schepselen inclusief Satan, inclusief demonen, gevallen engelen, inclusief lasteraars van God, kwaadsprekers van God, maakt niet uit, dat allen aan het einde der eeuwen tot God verzoend, tot Christus verzoend zal worden, zodat God zal zijn alles en in allen. Deze leer, deze universele verzoeningsleer, gaat er dus helemaal niet van uit dat, zoals ik geloof, er een opstanding der doden plaatsvindt aan het begin van de 1000 jaar. Zij gaan ervan uit dat allen voor de grote witte troon zullen staan en dat zij die geworpen worden in de poel des vuurs, de tweede dood, ja, dat die daaruit zullen worden gewekt op een gegeven ogenblik. Terwijl de Bijbel spreekt heel duidelijk over een vergaan, over een verloren gaan en het niet meer gevonden kunnen worden, over het te niet doen in de poel des vuurs. Het spreekt ook over een dood, de tweede dood, en wij weten allemaal wat dood is. En ik geloof dus dat het onmogelijk is te leren in de Bijbel dat daar een verrijzenis is, een opwekking is, een opstanding is uit de tweede dood. Nergens ook in de Bijbel wordt dat geleerd. Heel gekunsteld probeert men dat te leren uit 1 Korinthe 15. Dat zullen we nog wel zien met elkaar. Maar dat is een tekst volledig uit zijn verband rukken. En daar waar over dood gesproken wordt in die tekst, opeens in gaan leggen dat daar over de tweede dood gesproken wordt. Terwijl dat in het hoofdstuk onmogelijk gewoon is. Maar we komen daar op 1 Korinthe 15 vanzelf uitgebreid terug. De heer Knoch, of u mag ooit voor mij ook wel zeggen broeder Knoch, maar laat wel zijn, al die mensen die tot die alverzoeningsgedachte zijn gekomen, zijn wel degelijk broeders en zusters van ons. Echter, zij hangen een leer aan waarvan ik zeg, die wordt niet door de Bijbel ondersteund. Die leer van Knoch, als je daar studie van maakt, ja, dan is het nogal een systeem wat meer rust op filosofieën, meer rust op wijsbegeerte en meer rust over op wat verschillende Griekse filosofen en wijsgeren naar voren hebben gebracht over bijvoorbeeld de aard van het universum, de aard ook van de mens, over de aard van goed en kwaad, en alles wat ze daarover naar voren brengen is zo onbijbels als maar kan. Ook heel veel theorieën over fatalisme. Hè? Dat je toch geen invloed kan uitoefenen op hoe de loop der dingen zal zijn. Al dat soort theorieën die in de Griekse wijsbegeerte helemaal uitgedokterd zijn, daar vind je heel wat van terug in de gedachtegangen van Knoch, die hij heeft laten uitmonden in zijn alverzoeningsleer, zoals dat dan in Nederland bekend is. Universele verzoening. Universeel. Knoch is een Amerikaan van Duitse afkomst, die zeg maar leefde aan het begin van deze eeuw, aan het eind van de aan het eind van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw. Hij gaf ook een maandblad uit, een bijbelstudiemaandblad, Unsearchable Riches heette dat. En hij heeft hij een vertaling van het Nieuwe Testament uitgegeven. De zogenaamde concordante vertaling. Eerst maar iets over die concordante vertaling. Die concordante vertaling, dat moet u goed begrijpen, die komt Knoch heel goed uit. Want Knoch die staaft heel wat uitleg van bijbelteksten met zijn vertaling. Natuurlijk wel prachtig als je zelf een bijbelvertaling hebt gemaakt en je had steeds je eigen bijbelvertaling aan. Dus ook als je met groepen gaat spreken die een eigen vertaling erop nahouden. Bijvoorbeeld als u met Jehovengetuigen in gesprek komt, realiseer u zich dan wel, ze hebben een eigen vertaling, die van het Wachttorengenootschap, die hanteren zij. En vaak ook gebruiken zij dan hun Wachttorenvertaling, die natuurlijk ook wel degelijk zich goed leent om hun gedachtegoed te onderbouwen en te staven. Nou, dat is ook het geval met de concordante vertaling van Knoch. Knoch is ook heel veel beschuldigd in zijn leven. En overigens terecht dat hij die vertaling te veel gebruikt om zijn alverzoeningsleer te staven. Heel veel van zijn volgelingen, en die worden dan alverzoeners genoemd. Nou, dan moet je nooit tegen iemand zeggen die die theorie van Knoch aanhoudt. Want als je die mensen zo noemt, dan hebben ze altijd zo'n flauw grapje. Want dan zeggen ze, ik ben geen verzoener, geen alverzoener. Er is er maar één die alverzoener is, en dat is God. En dan gaan ze zo'n flauw grapje uithalen. Maar goed, ze begrijpen best wel, als mensen hun noemen alverzoeners, dat zij dan aangewezen worden als mensen die de theorie van de universele verzoening van Knoch volgen. Ik zal verder ook proberen te vermijden over hen te spreken als alverzoeners. Ik zal ze proberen steeds aan te spreken als broeders en zusters die de theorie hanteren en geloven van Knoch. En wat doen deze mensen? Die komen heel veel aan, juist ook met die concordante vertaling. En die geven, en daar gaat het mij om, en die geven daar alle autoriteit aan die ze eigenlijk alleen aan de schrift zouden moeten geven. Die je eigenlijk alleen maar aan de originele grondtekst kan geven. Aan het originele Grieks in het Nieuwe Testament. En het originele Hebreeuws van het Oude Testament. Je moet je altijd realiseren, en dat moeten we ook doen met de NBG, dat moeten we ook doen met de Statenvertaling en al die andere Nederlandse vertalingen die er zijn. Het zijn vertalingen. En zoals de concordante version is ook een vertaling. Maar goed, deze mensen die de theorie van Knoch volgen over alverzoening, die zijn ervan overtuigd dat deze vertaling de echte en de beste overzetting is van het Nieuwe Testament in hun taal. En ze hebben het idee dat deze vertaling onfeilbaar is. En daar worden ze ook gesteund in door Knoch zelf. Maar Knoch zelf die beweert dat de waarschijnlijkheid van één fout in zijn vertaling een kans is van 1 op de 100. En als er kans is, zou ik wel zeggen van 1 op de 100, dan geeft hij zelf al aan dat die ook mis kan zijn. Want de echte originele grondtekst, die is echt onfeilbaar. En daar heb je niet een kans van een waarschijnlijkheid van een fout van 1 op de 100. Maar goed, de meeste volgelingen van Knoch, die accepteren zonder tegenspreken alle claims die Knoch ten aanzien van zijn concordante vertaling heeft. Maar als die vertaling dan zo foutloos is, waarom zijn er dan tussen die twee edities die er waren in 1930, en later kwam er een tweede editie uit in 1944, waarom zijn er dan in die tweede druk in 1944 honderden wijzigingen in de concordante vertaling doorgevoerd en daarna nog meer? Waarom dan? Die vertaling was toch zo foutloos? Je moet goed begrijpen, de concordante vertaling is alleen maar een vertaling. Is alleen maar een vertaling zoals er zoveel vertalingen zijn. Zoals ik hier ook voor me heb liggen, de NBG. Of de Statenvertaling. Of laten we maar in Leiden blijven, de Leidse vertaling. Of de Obbeck en Brouwer vertaling, of de Petrus Canisius vertaling, of de Willem Brodius vertaling, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk, de concordante vertaling, net zoals alle andere vertalingen, die zijn allemaal door mensen gemaakt met de bedoeling zo goed mogelijk de Bijbel te vertalen. Heeft Knoch dat geprobeerd? Ja, Knoch heeft dat ook geprobeerd. En op sommige plaatsen is die vertaling heel goed. Maar op andere plaatsen is die heel slecht. Net zoals alle vertalingen die je tegenkomt. Dat je af en toe teksten tegenkomt en zeg je, hoe kan je dat nou zo vertalen? Daar klopt niks van met de grondtekst. En waarom is dat? Dat is omdat je als je gaat vertalen, dan ga je interpreteren. En hoe interpreteer je als je gaat vertalen? Je gaat een tekst toch laten uitdoen komen wat naar je idee de tekst wil zeggen. In je eigen taal. En wat doe je dan? Zijn wij in staat om objectief te vertalen? Dat is onmogelijk. Je kan alleen maar subjectief vertalen. Je vertaalt naar hetgeen wat je denkt dat de grondtekst zeggen wil. En doe Knoch ook. En soms ook moet hij, als hij met tekstplaatsen in de war komt, die zijn eigen theorieën en zijn eigen ideeën tegenspreken, dan moet hij daar wat krampachtig mee omgaan. En dat zie je ook in alle Bijbelvertalingen. Dan gaat men krampachtig met die teksten om, omdat het toch maar enigszins zou moeten passen. Er zijn zelfs vertalingen bij, waar we wel van weten dat er soms hele zinsneden worden bijbedacht. Zelfs de Statenvertaling doet dat. Als de Statenvertalers sommige dingen niet konden vatten, dan pakten ze maar een zinsnede en die plakten ze ervoor of erachter. Net hoe het eruit kwam, want dat kon toch niet waar wezen. Goed. Ik neem het allemaal niet kwalijk, zo moet u het niet zien. En ik weet ook wel dat de concordante vertaling poogt. Ze gaan eruit van de Griekse woorden. En ze gaan ervan uit dat als een Grieks woord iets betekent, dat overal in de Bijbel dat hetzelfde moet betekenen. Nou, dat is op zich een heel goed uitgangspunt. Daarom is het ook op sommige plaatsen een hele goede vertaling. Maar op andere plaatsen, waar de grondtekst wat anders zegt dan Knoch, ja, dan moet ik helaas zeggen, dan wordt de vertaling soms wel eens uiterst zwak. Het is een vertaling die je er best bij mag nemen, naast de vele die er zijn. Maar ik zeg u met nadruk, er is er maar één van de vele. En je mag daar niet de autoriteit aan geven die je eigenlijk alleen mag stellen aan de Bijbel zelf. Aan de originele tekst in het Grieks en het Hebreeuws. Goed, dat was de concordante vertaling. Nu een vraag. Leert de Bijbel al verzoening? Of leert de Bijbel al verlossing? Volgens u. Wat leert nou de Bijbel? Leert de Bijbel al verzoening? Of leert de Bijbel al verlossing? Nou, de Bijbel leert, en langzamerhand in de komende zondagen wordt het wel duidelijk, de Bijbel leert al verzoening. Maar geen al verlossing. Wel al verzoening op een manier die heel anders is dan mensen die de theorie van Knoch aanhangen aan het woord al verzoening als inhoud geven en als betekenis geven. Daarom heb ik ook die vraag zo gesteld, van leert de Bijbel al verzoening of al verlossing? Want wat doen deze mensen, en wat doet ook nog, die maakt al gauw van het woord al verzoening in de Bijbel, het woord al verlossing. En de Bijbel kent geen al verlossing. Het woord al verlossing komt niet in de Bijbel voor. En kan je ook nergens uit de Bijbel halen. Laten we eens gaan naar Romeinen 5. Romeinen 5. Romeinen 5, vers 10. En daar gaan we eens onderzoeken wat het onderscheid is tussen verzoening en verlossing. In Romeinen 5, vers 10, daar staat: want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Ik heb je over een vraag aan u. Is verzoening hetzelfde als behouden worden? Is verzoening hetzelfde als behouden worden? Andere vraag, om die vraag te beantwoorden. Wat komt volgens deze tekst nou eerst? Behouden worden of verzoend worden? Of verzoend zijn. Verzoening komt eerst. Staat daar ook in de tekst. Laten we nog maar eens lezen. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn. Wanneer zijn wij dan met God verzoend? Toen wij nog vijanden waren. Je was een vijand van God. En ieder mens, dat wordt hier ook. Het gaat hier in het bijzonder wel over de gelovigen. Dat zijn niet wij, maar ieder mens is in wezen een vijand van God. En op het moment dat die mens, in het algemeen ook, een vijand nog was van God, is die verzoend geworden met God door hoe op welke wijze, waardoor is die verzoend met God geworden? Door de dood zijn zoons. Dus de dood van de Heere Jezus Christus had tot gevolg dat alle mensen die in wijze vijanden zijn van God, met God verzoend zijn geworden. Maar wat komt nou eerst? Verzoening of dat behoud? Laat ons maar eens lezen. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Wat komt eerst? Was eerst gekomen. Het eerste wat gekomen is, is dat je verzoend bent geworden. En wat komt daarna? Daarna komt pas het behouden worden. Het gered worden. Het verlost worden. En hoe word je verlost? Hoe word je behouden? Hoe word je gered? Op wat voor grond? Doordat hij leeft. Dat zijn dus twee verschillende dingen. Nog eens een vraag. Moet je geloven om verzoend te worden? Nee. Je hoeft helemaal niet te geloven. Er staat niet in vers 10. Want als wij toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, dat gaat die verzoening eerst pas in als je in Christus gelooft. Dat staat er helemaal niet. Moet je geloven om verzoend te worden? Nee. We zijn zelfs met God verzoend toen wij nog vijanden waren. Op grond waarvan kon God zich met ons verzoenen. En er was vijandschap, hè? En wat heeft God in feite met die mens gedaan? Er is vrede gekomen. Maar wordt daar geloof voor gevraagd? Nee. En we zullen wel zien dat het woord verzoenen eigenlijk betekent in een andere positie worden gebracht. En hier zie je dus dat de mensheid in een andere positie is gekomen. Want toen ze nog vijanden waren met God, en vijanden waren van God, zijn ze met God verzoend op grond van de dood van zijn zoon. En die vijandschap, die verwijdering die er was tussen God en de mens, is door de Zoon des Mensen, door zijn lijden en sterven, is dat weggenomen. Waardoor de mens nu gelegenheid heeft om behouden te worden. Om te gaan geloven. In wie? In Jezus Christus. Die leeft. Die opgestaan is ten derde dagen. En als je dat gaat geloven, dat Christus Jezus leeft, en dat Hij Heer is, dat Hij de opgestane is, ja, dat is geloof. En dan word je behouden. Lees dat maar eens in Romeinen 10. In Romeinen 10. Romeinen 10 vers 9. Daar staat: want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Wanneer word je behouden? Hetzelfde woord, hè? Als in Romeinen 5 vers 10. Wanneer word je behouden? Nou, dan moet je belijden met je mond dat Jezus Heer is, en met je hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat Hij leeft. Je wordt behouden omdat Hij leeft. En je wordt niet zomaar behouden, je moet dat geloven. Maar om verzoend te worden, ja, daar wordt geen geloof voor gevraagd. En verder: want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. En de Heer kan behouden. Waarom kan de Heer Jezus behouden? Omdat Hij leeft. Dus als je nou teruggaat naar Romeinen 5, vers 10, en je stelt weer de vraag: is verzoening hetzelfde als behouden worden? Nee, dat is niet hetzelfde, zijn twee verschillende dingen. En je zegt dan: wat komt eerst? Behouden worden of verzoenen? Nou, verzoenen komt eerst. En daarna pas behouden worden. Moet je je geloven om verzoend te worden? Nee, bij dat woord verzoenen, daar zit helemaal geen geloof bij te pas. Bij het woord behouden, daar komt pas geloof bij te pas. Maar je kan pas behouden worden als je verzoend bent. Als Christus niet gestorven was op het kruis van Golgotha, was er geen basis geweest waarop de mens behouden had kunnen worden. Je moet eerst verzoend worden. Wil je behouden kunnen worden? En is de mens verzoend? Ja, de mens is verzoend. Is ieder mens verzoend? Ja, ieder mens is verzoend. Alle zijn verzoend met God. Maar zijn ze allemaal verlost? Nee, ze zijn niet allemaal verlost. Hoe zijn ze verzoend allemaal? Alle mensen. Nou, allemaal zijn ze verzoend. Hoe? Door de dood zijn zoons. En hoe worden wij behouden? En hoe kan de mens behouden worden? Door geloof. Te geloven dat hij leeft. Ja, laat het nog maar eens lezen. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, en dat ligt achter ons, en dat ligt achter ook voor ieder mens, ieder mens is verzoend, behouden worden doordat Hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Ja, als je dan verder kijkt in Romeinen 5, dan wordt er uitgelegd hoe die verzoening voor ieder mens werkt. Er staat in Romeinen 5 vers 12: daarom gelijk door één mens, en we weten wie die mens is, dat is Adam, de zonde, en dat is de zonde natuur, Dat is de oorzaak. He, dat is de bron waaruit de zonden meervoud voorkomen. Daarom gelijk door één mens, Adam, de zonde natuur, de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Ja, het loon wat de zonde geeft is de dood. Waar wij deel aan hebben is de macht der zonde. En die macht der zonde heerst over de oude schepping. Als een koning. En de dood tast heel de oude schepping aan. En heel die schepping krijgt te maken met die dood. Die door Adam, door die ongerechtigheid die hij pleegde, de wereld, de kosmos is binnengekomen. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Omdat allen, vanwege allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Ja. Hier wordt dus gezegd dat de dood tot alle mens is gekomen. En als je ook om je heen kijkt, dan is dat ook het geval. Alle schepselen, alle dieren, al het leven hier op aarde en de mens, ja, die sterft. De dood is tot alle mensen doorgegaan. En niet het woordje omdat, daar kan je een kruis door geven. Vanwege is een betere vertaling. Of waardoor allen gezondigd hebben. De mens is een zondaar. Van nature. En daarom zondigt hij. Hij kan niet anders. Het wordt ook bewezen. Want reeds voor de wet was er zonde enkelvoud in de wereld. En stierf men dus. Niet zo dat voor de wet men zondigden. En zonden waren. Nee, voor de wet was er al zonde. En in de eerste 2000 jaar stierven de mensen ook toen er nog geen wet was. Begrijp je dat? Doordat de zonde natuur in Adam zat, is het hele mensengeslacht aangetast. En stierf. Snap je dat? En zelfs voordat de wet kwam van Mozes, die pas kwam na de zondvloed, na de verkiezen van Abraham, Isaac en Jacob, toen Mozes pas kwam, toen de wet pas kwam, toen pas leer je de, want wat leert de wet kennen? De wet leert zonden kennen. Ja, dan kan je zien dat je een zonde natuur hebt. Dat er aan je iets mis is. En de een zondigt erger dan de ander. Dat is waar. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes ook over hen die niet gezondigd hadden op gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Je ziet het. Ook in die eerste 2000 jaar, vanaf Adam tot Mozes, kan je zien, ondanks dat er geen wet was, en dus ook eigenlijk geen overtreding was, dat de mens niet sterft vanwege zijn overtredingen, hij sterft niet vanwege zijn zonden, maar hij sterft waarom? Omdat hij een zonde natuur heeft. Adam en Seth en Noach zijn gestorven niet omdat ze zondigden in hun leven, maar omdat ze een zonde natuur hadden. En die aan elkaar doorgaven door geboorte en verwekking van hun kinderen. Begrijpt u dat? Uit één mens is het hele mensengeslacht voortgekomen. Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen. En door de zonde de dood. Ja? Maar Paulus wijst hier dan op dat er nog een komende is aan het eind van vers 14. Op een gelijke wijze als Adam overtrad die een beeld is van de komende. Vers 15. Maar het is met de genadegave, en dat is Christus, niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van die ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave, en dat is de genadegave van Christus, van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, door Adam, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Dat wordt hier in feite uitgelegd. Hier wordt uitgelegd dat voor de gelovigen, vers 17, zij die de overvloed van genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, dat ze zullen leven. En, nog meer, dat ze als koningen door die ene, Jezus Christus, zullen heersen. Zullen heersen samen met hem. Als hij wederkomt. Dus, het gaat hier over gelovigen. Zeer velen zijn gestorven. En als we ook terugkijken, vanaf het moment van Adam tot de dag van heden. Wat gebeurt er met die al die gelovigen, met die zeer vele gelovigen? Die komen allemaal te sterven. De zonde doet zijn werk. De zonde natuur in ons. En het eindigt, als je 60, 70, 80 bent, uiteindelijk met de dood. Maar, in omgekeerde richting, zegt Paulus, in omgekeerde richting is er een tweede Adam. En net zo goed er een eerste Adam was, is er nu ook een tweede Adam. En wat doet die tweede Adam? Die heeft een daad gedaan van gerechtigheid. Welke daad van gerechtigheid heeft hij gedaan? Hij is als de zoon des mensen gekomen. Hij heeft als het lam Gods de zonde der wereld op zich genomen. En wat geschiet er? Nou, er geschiet precies het omgekeerde. De eerste Adam bracht de dood in de wereld. Wat brengt de tweede Adam? Die brengt het leven in de wereld. En voor allen die zeer velen die zijn gestorven. En die genade gaven, ontdekken in hun leven en zien in hun leven en omarmen in hun leven. Hè? Vers 17. Zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, die dat zelf persoonlijk ontvangen. Ja, die zullen leven omdat Christus leeft. Wij zullen behouden worden doordat hij leeft. En wat is daarvoor nodig? Daarvoor is nodig geloof. Om met Christus te leven en met Christus te gaan heersen, zoals in vers 17 zegt. Echter, naast die zeer velen, is er nog iets ten aanzien van heel die mensheid. Want natuurlijk, heel die mensheid is wel niet behouden tot op de dag van vandaag. Maar heel die mensheid is wel degelijk verzoend. Of niet? Ja, die waren net zoals wij vroeger. Vijanden van God willen niks met God te maken hebben. En ook in de relatie tussen God en de mens is de mensheid in feite door God als het ware apart gezet, weggezet, buiten zijn gemeenschap gebracht. Alleen nou door het lijden, sterven van Christus, op de grond van de dood van Christus, kan heel die mensheid weer naderbij worden gebracht. En is daar de gemeenschap met God in wezen hersteld in die zin dat de mens door geloof in gemeenschap kan komen met God. Eerst was er vijandschap. Eerst was er een verlaten. Eerst was er een onoverbrugbare kloof tussen de mens en God. Alleen Christus heeft gezorgd dat die kloof overbrugd geworden is. En dat de mens nu in gemeenschap kan komen door geloof met God. Daarmee is de mens nog niet behouden, maar daarvoor is de mens wel verzoend. En voor gelovigen die dan die genade gaven, Christus, in hun leven hebben ontdekt en dat hebben ontvangen, in dat geschenk daar verheugd over zijn, die overvloed van genade en die gave der gerechtigheid, als ze die ontvangen, ja, dan zullen ze met Christus leven straks en zullen ze ook nog met Christus heersen. De een in dat erfdeel, en de ander in dat erfdeel, en de ander in dat erfdeel. Maar ze zullen met Christus heersen. Dat geldt niet voor de mens in het algemeen. Maar Paulus stipt hierna wel de aandacht erop dat net zoals de eerste Adam de dood in de wereld bracht, heeft de tweede Adam het leven in de wereld gebracht. En waar is geen geloof voor nodig? Voor de verzoening. Ieder mens is verzoend. Ieder mens is niet verlost. Maar ieder mens is wel verlost. Zeer velen zijn verlost. Laat hij hier zien. Maar niet allen. En wat gebeurt er dan? Vers 18. Derhalve. Je kan ook vertalen eigenlijk. Als daar een derhalve staat, dan wijst dat terug op dat. Op het vorige gedeelte. Derhalve. Zo. Daarom. Gelijk het door één daad. En dan gaat hij spreken over alle mensen. Hè? Niet over die zeer vele. Maar over alle mensen. Gelijk het door één daad. Van overtreding. En we kennen die daad van overtreding. Dat is de daad van Adam. Dat hij overtrad. Want gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen die uit en voor kwamen, heeft hij daarmee besmet, zou je kunnen zeggen. Hij heeft kennis gekregen door de zonde aan de dood, en die dood heeft hij doorgegeven in zijn zaad aan alle mensen. Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Houdt u dat vast? Welke daad komen voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven? Welke daad? Nou, de daad van de Zoon des Mensen, de daad van Christus. Dat hij een daad van gerechtigheid deed. Door de dood zijn zoons werden alle mensen verzoend. En wat houdt die verzoening in? Dat door die ene daad alle mensen tot rechtvaardiging ten leven zullen worden gewekt. Alle mensen zullen worden gewekt. Alle mensen zijn door het op grond van de dood en de opstanding van Christus, zullen zij weer wederlevend worden gemaakt, zoals 1 Korinthe 15 zegt, vers 22. En waarom zal de mens, ieder mens, straks opstaan? Waarom zal er een opstanding der doden mogelijk zijn? Op grond van die ene daad van gerechtigheid, voor alle mensen. Want Christus trad erop voor alle mensen, als de Zoon des Mensen. Ja, zult u zeggen, maar zij hebben nog niet die overvloed van genade en die gaven der gerechtigheid ontvangen. Klopt, daarom zullen ze ook niet met Christus heersen. Maar ze zullen wel leven. Ze zijn gerechtvaardigd ten leven. Niet uit hunzelf, niet op grond van hun geloof, maar op het geloof, op grond van het geloof van Christus. Op het geloof van, op grond van die ene daad van gerechtigheid die Christus verrichtte. En net zo goed de eerste Adam de dood in de wereld bracht, heeft de tweede Adam het leven in de wereld gebracht. En daarom is het dus schriftuurlijke grond, en dat moet er dus altijd zijn, hè. Houd het vast. Er moet altijd een schriftuurlijke, leerstellige grond zijn, waarop Christus straks zijn stem zal laten weer klinken in die uren, waar we ons niet over moeten verwonderen, dat die stem zal klinken in de graven, en dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen, en dat zij wederlevend zullen worden. En dat is op grond van die ene daad van gerechtigheid van Christus. Vers 19, daarna gaat hij weer spreken over de zeer velen. Daarna gaat het niet meer over allen. Daarna laat hij dat onderwerp rusten. Zegt hij in vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, zeer vele zondaren geworden zijn, ze zullen ook door de gehoorzaamheid van één, van Christus, zeer velen rechtvaardiger worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Omdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, ze ook de genade zou heersen door de rechtvaardigheid en eeuwige leven door Christus Jezus onze Heer. Hier gaat hij weer naar die zeer velen. Hier gaat hij weer terug van alle mensen, wat geldt voor alle mensen. Gaat hij in bijzonder weer verder met het spreken over, specifiek over de gelovigen.
Ja. En gaat hij door over die gemeente van rechtvaardigen. En dan is het hoe in heel Romein het wordt uitgelegd. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Begrijpt u dat? Begrijpt u het onderscheid hier tussen de zeer velen van de apostel Paulus en de alle mensen die hier staan? Dus alle mensen zijn verzoend. Alle mensen zullen opstaan. Maar alle mensen zijn niet behouden. En alle mensen hebben niet dat goddelijke leven straks, als ze opstaan. Alle mensen zullen niet met Christus heersen. Alle mensen, omdat ze nog niet verlost zijn, zullen ze nog Christus moeten leren kennen. Nou, hier zie je dus hoe Paulus het wel even aanraakt, maar daarna ook weer loslaat. Daarna weer terugkeert op zijn thema, waar hij specifiek spreekt alleen over de gelovigen. Goed, ik hoop dat vanmorgen de slotconclusie kan zijn. En ik hoop dat dat als een eerste beginnetje maar blijft hangen bij u. Dat verzoening is niet hetzelfde als verlossing. En dat je in die teksten daar geen verlossing in moet gaan lezen. Want de mens is nog niet verlost. Een mens kan dus verzoend zijn terwijl hij niet verlost is, terwijl hij niet gered is, terwijl hij niet behouden is. Dat zijn twee verschillende zaken. En als u dat begrijpt, dan ben ik heel blij als u daarmee naar huis gaat van deze ochtend.